Vanmorgen wil ik graag spreken over een misschien bekende, minder bekende geschiedenis. Het gaat over David en Mefiboset. Even in de context. David is inmiddels koning geworden. We kennen allemaal de verhalen van de achtervolging door Saul. En David is na heel veel moeite en ook verdriet uiteindelijk koning geworden op een bijzondere manier, ook door God geleid. En dan helemaal in het begin van zijn koningschap, als hij koning is geworden over heel Israël, dan staat er eigenlijk een hele bijzondere geschiedenis in de Bijbel. En we gaan het samen lezen, maar ook even de context, want als het over Mefiboset gaat, dan heeft u misschien ook iets van, hoe zat dat ook precies? Mefiboset is een zoon van Jonathan en die zijn gevlucht nadat David koning was geworden. Want ik denk dat de Mefiboset en de voedster van Mefiboset ook iets hadden van, nou, laten we maar wegwezen, want we komen uit het geslacht van Saul en dat staat er bij David waarschijnlijk niet zo goed op. Ik ga dus even terug in de geschiedenis, 2 Samuel 4 vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar oud was hij toen de tijding over Saul en Jonathan uit Jezreel binnenkwamen. Dat was dus het bericht dat ze beide overleden of gestorven waren in de strijd, omgekomen waren. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht. Maar door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mefiboset. Mefiboset betekent, en dat is niet zo'n geweldige naam, hoe kom je erop, zou je bijna zeggen als ouders, om zo'n naam aan je zoon te geven. Maar Mefiboset betekent verspreider van schande. En zoals we gelezen hebben, hij was verlamd aan beide voeten. Nou, als we dan een paar hoofdstukken verder gaan, dan lezen we dat David inmiddels koning is geworden. Dat is het volgende plaatje. 2 Samuel 8, daar staat, de Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen trok. Prachtig hoofdstuk, waarin hij vele vijanden van Israël overwint. En er komt steeds meer rust onder het volk. En ook de mensen zien dat David ook echt de koning is die vrede kan brengen. En dan de volgende, vers 15. Toen David over geheel Israël koning was geworden, handhaafde David recht en gerechtigheid onder zijn gehele volk. Nou, een geweldige tekst waarin David geen overheerser wordt genoemd of een despoot of wat je er ook allemaal van kan maken. Nee, hij regeert in recht en gerechtigheid. En we zullen straks zien dat dat ook over de Heer Jezus wordt gezegd. Ja. Dan ga ik de geschiedenis met u lezen van David en Mefiboset. David, en dan is hij dus koning, zit op zijn troon en dan zegt hij dit. Is er soms nog iemand over van het huis van Saul, dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Ja, de volgende. Daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Maker, de zoon van Amiel te Lodebar. Ja, daarop liet koning David hem halen uit het huis van Maker, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zeide, Mefiboset, en hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voor zeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. En Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning mijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibozet aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon, die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibozet. Mephibozet woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Ja, hij nu, en dat wordt de laatste zin van het Bijbelgedeelte. Degenen die een Bijbel voor hun neus hebben, mogen niet meedoen. Maar hoe zou je deze laatste zin invullen? We hebben het verhaal gelezen, een geweldige afloop, en dan is het laatste zinnetje van dat Bijbelgedeelte, en daar wil ik straks ook iets over gaan zeggen, is eigenlijk een onverwachts zinnetje. Wat zou u zelf als laatste zin invullen? Toch iets in de zin van geweldig dat het zo is afgelopen. Hij nu als eigenlijk een zoon van de koning aangenomen mocht eten aan de tafel van David. Onvoorstelbaar. Zoiets zouden we er toch van maken. Degene zonder Bijbel. Dat is er maar één, hè? Dat is onze oudere broeder. Die heeft nog heel trouw zijn Bijbel meegenomen. Oh, een mobiel. Oh, oké. De moderne tijd, vergat ik even. Maar wie weet wat het laatste zinnetje is. Hij nu, en daar komt hij, was verlamd aan beide voeten. En dat heeft mij ontzettend getroffen, want ik denk, waarom moet dit nog een keer herhaald worden? Dat wisten we toch al. Gaan we niet een beetje terug naar af? Ja, zo was de situatie, maar alles is toch veranderd. Waarom eindigt de Bijbel dit verhaal met dit zinnetje? Nou, die vraag ga ik aan het eind een beetje beantwoorden. De volgende dia. Even de context weer van Mephibozet. Waar woont Mephibozet? Ja? Nou, we hebben het gelezen in het huis van Maker. Dat betekent verkocht. De zoon van Amiel. God is mijn bloedverwant. Nou, dan zou je op zich een... even wachten. Daar zou je op zich een preek over kunnen houden. Want die namen, hè, in het huis van Makir, dat betekent verkocht. Dan moet ik denken aan verkocht onder de zonde. Weggestopt. Niet eens in zijn eigen huis. Ergens ver weg. En die Maker is de zoon van Amiel. God is mijn bloedverwant. En dan heb ik iets van, ja, ik weet nog waar ik vandaan kom. Maar mijn situatie is alsof ik verkocht ben. Alsof ik niet meer kan bestaan. Ik weet dat er een link is. Ik weet dat er een God is. Als ik luister naar mijn vader, mijn overgroot enzovoort, dan is daar een bloedverwant. Dan is daar een bloedverbinding. Maar ik zie er niet zo vreselijk veel van in mijn eigen leven. Misschien herkent u dat wel. Ja, ik ben een kind van God, maar ik zit midden in de problemen. Ik ben een kind van God, maar ik heb alleen maar vragen. Oké, dat even als eerste. Dan de volgende. Hij woont, zegt de Bijbel, te Lodebar. Dat is ook een hele bijzondere betekenis. Ja, Lo is, betekent geen of niets. En Debar is weide of grasland. Dus hij woont, met andere woorden, op een dorre plaats, op een plek van niets. En hoe ziet zo'n plek eruit? Nou, misschien een beetje zo. Dorre aarde, groeit nog een cactus en dan heb je het wel gehad. Ik denk dat het goed is om even dat beeld te hebben van Mefiboset. Onbekend, onbemind, totaal uitgeschakeld. Niemand denkt meer aan hem. Hij heeft niet eens een eigen huis. Hij woont in een gebied van dorre aarde. En zijn naam is schande. En dan wordt David koning. Ik zei het al. En in 2 Samuel 8, we hebben het gelezen, wordt David een koning genoemd van recht en gerechtigheid. Ik zou iets hebben van David, bemoei je niet met Mefiboset, wat is dat nou belangrijk? Het is uiteindelijk nog uit het huis van Saul, daar heb je alleen maar problemen mee gehad. Alsjeblieft David, wees koning, geniet ervan, God heeft je gezegend, wat zul je nog druk maken om Mefiboset? En toch is daar de vraag, is er nog iemand over van dat geslacht? Ja, waarvan alles mis is gegaan. Lieve mensen, dan hebben we het over onszelf. Wij komen vanuit een zondig geslacht. Ja, alles is misgegaan. We hebben geen recht meer om echt te bestaan. Het paradijs is verleden tijd. Het ligt achter ons. Er zijn alleen maar zonden aan te wijzen. Ja, wij zijn kinderen van de dood. Verlamd aan beide voeten. Geen mogelijkheden, geen eigen huis. In Jeremia 33 vers 15 staat dit over Jezus. In die dagen, en te dien tijden, zal ik aan David, als voorloper als het ware van de komst van Jezus, zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, dat is Jezus zelf, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen. Dus over David worden dezelfde woorden gebruikt als over Jezus die gaat komen. En we leven in de verwachting van zijn komst. Ik heb altijd wat moeite met kerst, want het is allemaal zo lief en zo aardig en romantisch. Maar we hebben het wel over een volwassen Jezus die met recht en gerechtigheid met ons, in recht en gerechtigheid met ons omgaat. Koninkrijk van liefde, van genade, van barmhartigheid, heiligheid en ook van kracht. En David vertegenwoordigt als de man naar Gods hart dit koninkrijk. Maar wij zijn ook geroepen om een David te zijn, om beelddragers van Jezus Christus te zijn en recht en gerechtigheid te handhaven. Dan zullen we het allereerst zelf ervaren moeten hebben. Als je zelf geen genade hebt ervaren, zul je voor een ander waarschijnlijk, voordat je het weet, alleen maar hard zijn. Maar in genade, in liefde, in barmhartigheid ook met elkaar om te gaan. Lucas 19 vers 10 zegt, de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Zoeken. Ik verbaas me erover, ook als je het kerstevangelie leest, hoe weinig mensen daar Jezus herkenden. Als de wijzen uit het oosten komen, waar is de geboren koning der Joden? Ze weten exact wat er is gebeurd. Geen vraag van hier is iets bijzonders gebeurd. Nee, waar is de geboren koning der Joden? En het geeft alleen maar verwarring. Niemand begrijpt dit. Jeruzalem moet nog maar eens lezen. Alleen maar vragen van wat gebeurt hier? Een ontmoeting met Jezus. Mefiboset heeft het beleefd. Hij heeft het ondergaan. Vanuit het niets gehaald in het huis van David. Meeeten aan de tafel des Heren. Leven we nog vanuit genade of vinden we het allemaal gewoon? Ja, vroeger was ik ook zo'n Mefiboset en ik heb de Heer leren kennen. Lieve mensen, ik kom tot de ontdekking dat we iedere keer weer opnieuw, ook op een zondagmorgen, hebben het nodig om een ontmoeting met Jezus te hebben. Hebben we het nodig om weer gehaald te worden uit ons eigen denken soms, uit onze eigen verlammingen, uit onze eigen vragen. Om weer opnieuw in dat huis van David te komen, in dat huis van Jezus, aan zijn tafel. We vieren niet voor niets regelmatig het heilige avondmaal. We eten aan zijn tafel. En ook dat kan soms een gewoonte worden. Ik heb het hier denk ik wel meer gezegd. Dat is voor mezelf, spreek ik nu, waar ik altijd niet bang voor ben, maar wel heel erg alert op ben. Ook in mijn doen. Agenda, Pinkstergemeente Den Haag. Een preek. Nou. Dat kan heel makkelijk zo gaan. Ik, Heer, geef me uw woord. Laat het weer opnieuw genade zijn. Geen gewoonte, niet, dat doe ik wel even. We hebben Jezus nodig. En die pakken we niet, nee, die zoekt ons. Maar ik wil me iedere keer weer opnieuw laten vinden. En dat is genade. Want ik ben verlamd aan beide voeten. Ik kan het zelf niet. Ik moet en mag door genade gehaald worden. Ik heb die tekst over, heb ik hem eigenlijk al genoemd, hè, verkocht zijn onder de zonde, staat in Romeinen 7 vers 14. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees. Mefiboset wist het misschien ook allemaal wel. Zo van ja, David is koning, maar ik ben vlees verkocht onder de zonde. Dat is de situatie van Mefiboset en ook van ons. Verkocht onder de zonde. Geen enkele mogelijkheid meer om te leven vanuit eigen mogelijkheden. Hij mag trouwens uit hoor, wat mij betreft. En dan stelt David die vraag. En dan zegt hij erbij, is er nog iemand over? En dan zegt hij niet heel voorzichtig, laat ik eerst eens kijken wat er uit de bus komt. Wie is er nog over? Nee, is er nog iemand over, zegt David. Want dan wil ik hem genade bewijzen. Letterlijk staat er, we hebben het gelezen, dan wil ik hem de goedgunstigheid, de weldadigheid, de barmhartigheid Gods bewijzen. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, ik wil hem vriendschap van God bewijzen. Weet u, de genade zegt niet, zoek de Heere, maar, we hebben het gelezen, hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Het is zijn initiatief. Hij heeft ons gezocht. En dat is een wonder en dat moet een wonder blijven. Heer, u zoekt die personen die uw schepping hebben kapot gemaakt. U zoekt de mens waar u eigenlijk niks mee kan. En u nodigt die mens uit om te komen in het huis van de Heer. Onvoorstelbaar. Tegen alle menselijke logica in. Ik zoek mensen, vriendschappen waar het mee klikt. Waar we iets mee gemeen hebben. En David zegt rukzichtloos, is er nog iemand? Hou even David. En die Siba, die wist en kende de situatie. En die zegt dan op een gegeven moment ook heel voorzichtig, ja koning, er is nog wel iemand, maar die ik hoor het hem bijna zachtjes erachteraan zeggen, die is verlamd aan beide voeten. Je hoort er iets in van, koning, bezint eer gij begint. Haak maar af. Er is niet veel meer mee te doen. En David zegt, haal hem. Zonder enig gesprek, haal hem. Ik wil dat hij bij me komt. Over genade is denk ik al heel veel gezegd. Maar ik probeer het zelf iedere keer opnieuw te verwoorden. Zodat het weer nieuw wordt. Ik heb er een zin van gemaakt. U kunt dat zelf ook gewoon eens voor uzelf proberen te omschrijven. Wat is nou genade voor mij? Is dat inderdaad een woord wat versleten is, waar ik aan gewend ben? Of is genade nog iedere dag echt genade? Is genade nog iedere dag de Heer? Het is onvoorstelbaar. Vanuit mijn verlamming en mijn onmogelijkheden mag ik zitten aan uw tafel. Dat is een onvoorstelbaar groot godswonder. Genade is een positieve en onvoorwaardelijke aanvaarding van iemand, hoe die persoon ook mag zijn, gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Voortdurend gaat Gods liefde ronduit. Hij is altijd op zoek naar u en naar mij. In wat voor situatie u ook bent. En misschien in uw hart zegt u wel eens tegen God en de hemel, ik snap u niet meer. Er zijn genoeg, bijna in alle levens is wel eens iets heel ernstigs gebeurd. Waar je geen raad mee weet. Misschien wel sterfgeval of ernstige ziekte. Dan ben je God soms kwijt. En dat mag. Ik zeg het niet onverschillig. Het mag, want God zoekt u toch wel weer op. Dat is genade. Dat is genade. Dat maakt ook dat een christenleven ontspannen kan zijn. Ja, u mag boos zijn. Ja, u mag mopperen. Ja, u mag vragen hebben. Lees de psalmen maar. Want er is er één die toch altijd getrouw zal zijn. Ik zeg het opnieuw met eerbied. Niet in de zin van, nou ja, dan doe ik maar waar ik zin in heb. Want dan loopt het af zoals het afliep bij Saul. Dan bent u op een gegeven moment God volkomen kwijt. Maar David, op zijn leven is genoeg aan te merken. Maar iedere keer keert hij terug naar de bron van levend water. Iedere keer keert hij toch weer terug door Gods roepstem en Gods leiding om weer te buigen en te zeggen, Heer, ik aanvaard uw genade in mijn leven. En als Siba dan gezegd heeft, er is er nog één, verlamd aan beide voeten, we moeten thuis nog maar eens lezen, dan staat er direct, waar is hij? Genade is niet kieskeurig. Als ik deze wereld zie, en ik hoef maar terug te gaan naar het wat ik net noemde, het kerstfeest, waarin een paar mensen, een paar herders, wijzen uit het oosten. Waar komen ze precies vandaan? Wat is dit voor een wonderlijk verhaal? Daaromheen alleen maar onzekerheid. Ja, ik zie ook nog een paar mensen in de tempel, Simeon en Anna. Hier gebeurt het grootste wonder wat er gebeuren kon op aarde. Jezus werd geboren. En het blijft stil. Op een enkeling na. Dat alleen al maakt mij stil. Heer, heb ik het wel in de gaten? Heb ik wel in de gaten dat als u komt, als geboren koning van de Joden, om ook mij te zoeken, heb ik het wel in de gaten? Of ben ik zo druk met van alles en nog wat. Met mijn eigen koningschap. Met mijn eigen doen en laten. Heb ik het nog wel in de gaten als u komt. Als u spreekt. Mefiboset wordt gehaald. En er is een uitstorting van genade over zijn leven. Alles wat hij niet had, ontvangt hij door Gods, door Davids genade. Daarop liet de koning David hem halen. Hij wordt dat weer herhaald, hè? Hij wordt gehaald uit het huis van Maker. Hij had geen eigen huis. De zoon van Abiel. Uit Lodebar. En Mephibozet staat er dan. En dat is de eerste keer dat zijn naam genoemd wordt. Maar in totaal, in het hele verhaal, wordt zijn naam 7 keer genoemd. Op een gegeven moment ging ik, ik weet niet meer hoe dat kwam, maar ik ging eigenlijk tellen hoeveel keer zijn naam werd genoemd. 7 keer. Nou, ik vind dat allemaal hartstikke mooi. Daar geniet ik van. Denk ik, ja, dat is toch bijzonder. 7. Compleet. Ik zou zeggen, compleet aanvaard. Zonder enige terughoudendheid. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zeide, Mephibozet. Uitroepteken staat erachter. Mephibozet, geweldig, je bent gekomen. Ik heb je laten halen, ik heb je gezocht. En ik wil genade over je uitstorten. Ik wil voor je gaan zorgen. Kennen die tekst wel? Dat we gehaald worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar ook dat zijn teksten die we zo goed kennen. Ja, dat is een keer gebeurd. Ik ben tot bekering gekomen. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ik ben gekomen vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik wil graag iedere keer weer uit de duisternis gehaald worden tot zijn wonderbaar licht. Want voordat ik het weet zit ik toch weer in mijn eigen bubbel. Met mijn eigen vragen, met mijn eigen zorgen. Heer, haal me eruit. Haal me iedere keer weg bij al die vragen. En breng mij in dat wonderbare licht van u. Vrees niet, zegt David, want ik zal. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ook daar zijn schaduwbeelden. Het is te weinig tijd om dat uit te werken. Maar ter wille van, het is nooit om ons. Het is ter wille van, en in ons geval ter wille van Jezus. Niets hebben we zelf verdiend en we kunnen er ook helemaal niets aan toevoegen. Want de Bijbel is heel concreet. Als we maar 1 regeltje van de wet overtreden, hebben we de hele wet niet gehouden. En zijn we strafwaardig geworden. Lees de Romeinenbrief maar. Er is geen mogelijkheid. Er moest een ander komen. Ter wille van. Heer, dank u wel. U hebt het voor mij volbracht. Nou, en dan hoeft hij helemaal niks meer te doen. Het land wordt voor hem bewerkt. En alles, maar dan ook echt, alles wordt voor hem gedaan. Hij hoeft niets meer te doen en mag eten aan de tafel van de Heer. Alles is volbracht, zei Jezus. En alles is alles. Er wordt voor ons gezorgd. Ook als u denkt dat het niet zo is, wordt er nog steeds voor u gezorgd. Want God zoekt u. Hij zoekt relatie. Ik zou zelfs dit durven zeggen. God zoekt u niet om u te zegenen. Dat is ook genade van God. Maar God zoekt u vooral om een relatie aan te gaan. Om u en mij bij zich te halen aan zijn tafel. Dat is een beeld in de Bijbel van samen zijn, van gemeenschap hebben met elkaar, van elkaar in de ogen kunnen kijken, met elkaar kunnen spreken. En wat moet ik daar allemaal zelf dan voor doen? Want dat is toch een enorm cadeau. En dan begint vaak het menselijke aspect van ja, maar ik waar ben ik dan in dat hele verhaal? Ik geloof dat we maar 1 ding moeten mogen doen, is het cadeau aanpakken en ervan genieten. En dan gaat een christen pas werkelijk leven als christen, genietend van wat God geeft en weer uitdelend van diezelfde genade. Ik zei het net al, genade kun je pas uitdelen als je zelf genade hebt ervaren. Maar als je zelf vindt dat het allemaal geweldig gaat, dan zul je ook naar anderen toe waarschijnlijk oordelend zijn, hard zijn. Ik weet niet of ik dat hier wel eens verteld heb, maar ik vergeet dat nooit meer. Er was voor de tv was er een interview met de Rooms-Katholieke priester Baudard. U kent hem waarschijnlijk wel. En die interviewer zei, door een gesprek over allerlei geloofszaken, die interviewer zegt, u legt de lat wel heel erg hoog. Ja, zei hij toen, en daar blijft hij ook liggen. Alleen we gaan ermee om in barmhartigheid, in genade. God verlaagt niet de lat, zodat we er wel een keer bij zullen kunnen. Nee, die lat ligt op goddelijke hoogte. Maar door genade neemt God ons mee om daar overheen te gaan. David zegt het letterlijk, met mijn God spring ik over een muur. Wat helemaal niet kan, maar met mijn God spring ik over een muur. En als je dan beseft dat je zelf ook alleen maar over die lat kan door genade, dan zul je ook zo met een ander omgaan. David had zelf die genade ervaren. En ging ermee om, ook in deze geschiedenis, naar Mefibozet. Nou, dat laatste zinnetje. Waarom moet het nou zo eindigen? Stel nou eens voor, waarschijnlijk hadden wij zo gebeden, als er vanmorgen een mededeling was gedaan dat een van de broeders of zusters in de gemeente een verlamming had ondergaan en kon niet meer lopen, zou niet meer kunnen lopen. Dan zouden we toch gaan bidden met elkaar. Heer, dat is verschrikkelijk en we willen bidden dat er weer herstel en genezing zal zijn. En dat is ook logisch. Want het gaat mij niet over die letterlijke verlamming. Het gaat over een geestelijke verlamming. Maar stel eens voor dat het wonder was gebeurd bij Mefibozet in het huis van David. Dat hij op een gegeven moment uit zijn bed stapt en merkt, ik kan weer lopen. Wat zou er dan vroeg of laat gebeurd zijn? Wat denkt u? Vroeg of laat zou Mefibozet naar David zijn gegaan. En hij zou gezegd hebben tegen David, David, ik wil je nog eens ongelooflijk bedanken. Want wat je in mijn leven gedaan hebt is zo bijzonder. Alle dank daarvoor. Ik zal mijn hele leven daaraan blijven denken. Maar David, ik kan weer lopen. Ik kan het zelf weer doen. Ik kan voor dat land gaan zorgen. Ik kan de leiding van de mensen die u mij hebt toevertrouwen overnemen. Ik kan mijn eigen huis gaan bouwen. Ik kan mijn eigen tafel voorzien. Ik kan thuis weer mezelf zijn. Toch? Zou er zoiets niet gebeurd zijn? En Mefibozet was verlamd aan beide voeten. En daar eindigt de geschiedenis. Genade van God. En ook dat laatste zinnetje is genade van God. En nu in ons eigen leven. En wij kennen dat direct, denk ik. We bidden, we zoeken, we ervaren genade van God. We weten, we zijn verlamd, we kunnen het zelf niet. En dan gaat alles weer goed. Ja, dan kan het zelf weer. Ik snap het weer. Heer, dank u wel, ik heb ook een hoop geleerd van die periode. Maar ik sta weer op eigen benen. Wij blijven verlamd totdat wij Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we huppelen van vreugde met elkaar. Wat is dat nou? Heer, houdt u ons nou klein? Zo van, ik ga wel goed voor je zorgen, maar je zelfstandigheid ben je wel kwijt. Ja, die zijn we kwijt. Die hebben we gelegd in Gods hand. En dan komen we als mens tot ontdekking dat die weg die God voor ons heeft bepaald, een weg is van vreugde, van blijdschap, van dankbaarheid, van leven met God. Ja, ik blijf van hem afhankelijk. Ja, het is een schat in een aardevat. En voordat je het weet, breekt de boel weer in stukken. En eigenlijk willen we dat niet. Ik vind de geschiedenis van Petrus, als hij Jezus heeft verloochend, dan gaat hij naar buiten en dan staat er, hij weent bitter. Daar zit iets in van, potverdorie, sorry voor het woord. Ik heb nou zo beleden dat ik hem niet zal verlaten. En wat overkomt me? Bitterheid. Vast willen houden. Een verlies lijden wat je niet wil lijden. Terwijl het genade van God was. Want als Simon Petrus daarna een gesprek met Jezus heeft, dan vloeit de genade over zijn leven heen. En dan kan hij alleen nog maar zeggen, Heere, u liefhebben, u weet het, Heer, wat in mijn hart is. U weet dat ik u liefheb, maar alwee. Het kan zo weer weg zijn, genade van God. Ik wil het samen met u beleven. Samen met u begrijpen, terwijl het nooit echt te begrijpen zal zijn, omdat het genade is. Nooit zullen we het zelf onder controle hebben. Psalm 23, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij in rustige wateren. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Daar hebben we de psalm waarin we samen zijn aan de tafel des Heren. Met hem eten, met hem spreken, met hem beleven wat het is om genade te ontvangen. En juist het zitten aan die tafel geeft aan dat we erbij mogen horen. Als laatste lees ik een tekst uit Dit is 3, vers 4 tot 7. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij, en dan komt het, rijkelijk over ons heeft uitgestort. Zien we mee, Fibose? De genade van God, het verschil is zo enorm. Vanuit niets geroepen tot de volheid van het Koninkrijk van God. Er is geen groter verschil denkbaar. Dat is genade. Dat is genade. Hij heeft het rijkelijk over ons uitgestort door Jezus Christus, onze heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hopen des eeuwige levens. Erfgenamen. We krijgen alles weer terug wat we in de zonde kwijt zijn geraakt. God is bezig met zijn herstelplan. En ja, daar wil ik ontzettend graag bij horen. Heer, haal me vanuit de verlamming tot uw wonderbaar licht. Zullen we samen danken. Heer Jezus, ook mijn woorden zijn maar woorden. Ook mijn woorden, Heer, vanmorgen zijn een schamele poging om iets van die ontzagwekkende genade over te brengen. Heer, er zijn vele momenten dat ik het zelf niet eens begrijp. U bent zo ongelooflijk groot. Het verschil is enorm. Koning David en ver weggestopt Mephibozet. Het verschil kan niet groter zijn. U zoekt ons, Heer. En u haalt ons ook. En u brengt ons in uw huis, aan uw tafel. Heer, genade die we als mens niet kunnen verwerken. Die we ook niet waarschijnlijk echt op waarde kunnen schatten. Heer, als we u straks zien, zullen ook die vaagheden vervallen. en zullen we u werkelijk zien in uw grootheid en genade. Heer, zegen ons. Wees ons genadig. Heer, zoals die tollenaar het uitriep. O God, wees mij zondaar genadig. Heer, en dat is wat u niets liever doet. Genadig zijn aan mensen die weten dat ze dat nodig hebben. Heer, we bidden voor deze verwarrende tijd waarin we leven. Heer, waarin we op afstand bijna van elkaar moeten bewegen. Heer, we weten ook niet de echte antwoorden. Eén ding weten we wel. Het is een vingerwijzing van u, waarin we tot ontdekking komen dat we zo kwetsbaar zijn. Dat een hele wereld eigenlijk de weg kwijt is door een heel klein virusje. Heer, waartoe bent u niet in staat om uw wereld uiteindelijk de knieën te laten buigen, zodat een ieder uw naam zal aanbidden. Heer, daar bent u mee bezig. Dat is uw werk. En ook dat is uw genade. In Jezus' naam. Amen.